Het is 22 januari 2021. Mijn gast is Jeroen Pols, jurist. Gisteren een kort geding gedaan tegen de staat. Ja, het zoveelste, dat gaat hij zo vertellen. Over een inreisplicht voor die PCR-test. En nou, welkom in Potkaars. Pot met een kaars, gesprekken van hoop die licht geven. Ik ben Rico Brouwer. En dat is Jeroen. Oh, even kijken hoor. En dan ben ik er ook. Zo, dag Jeroen.
Hi Rico.
Welkom terug.
Mag ik je even corrigeren? Je zei net inreisplicht voor PCR-tests. Een inreisverbod voor mensen zonder negatieve
PCR-test. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Wat ik bedoelde te zeggen is, je bent verplicht iets te laten zien, anders mag je het vliegtuig niet in.
Precies, ja.
Nou, ik zit altijd wel te worstelen met titels bij die interviews die ik dan maak. Van, hoe moet ik dit nou noemen dan? Het is toch gekkigheid wat er gebeurt. Dus we ageren op die plicht. Nou, je hebt gisteren een kort geding gedaan. Dat was in ieder geval de eerste keer dat ik een kort geding zag via Skype. Heb jij dat al eerder meegemaakt?
Ja, ik heb het al een paar keer meegemaakt. Dat is het nieuwe normaal in tijden van corona. Okay. Normaal gesproken ga ik hier nooit mee akkoord. Omdat ik vind dat een rechtszitting via de digitale weg is een armoede. Hey, je mist de lichaamstaal, je mist de echte communicatie. Dus normaal gesproken ga ik hier nooit mee akkoord. In dit geval kwam het ons wel heel goed uit, omdat op deze manier die mevrouw in Israël, die terug wil naar Nederland, die kon nu deelnemen. Dus ik was in dit geval niet rouwig.
Nee, ik kan me ook voorstellen dat als we nu weer leren dat Skype best handig is. Nou, Skype is een toeltje, maar dat remote connectie best handig is. Dus dat je ook in de toekomst, je kan toch gewoon iemand die in het buitenland is in je Nederlandse rechtszaal toevoegen met een monitor? Of?
Dat kan, maar in dit geval was dat heel ongecompliceerd. Het kan normaal gesproken, zou dat natuurlijk kunnen, maar dat is bijna niet te doen. Maar in dit geval was dat vanzelfsprekend dat er op deze manier bij was.
Ja, wat niet vanzelfsprekend is, is dat een burger, ja, ik noem mezelf journalist, maar ik ben ook maar gewoon burgerjournalist. Ik bedoel, ik ben niet in dienst van de Volkskrant of de NOS.
Gelukkig niet.
Dat ik, helemaal niet. Ik zou dat best wel voor geld willen doen, dit. En als er redactionele vrijheid is, dan is een grote medium alleen maar leuk. Maar wat ik wilde zeggen is, ik heb een keer een livestream gedaan vanuit Amsterdam en nu deed ik het dan vanuit Den Haag. Dat is toch gewoon zonder precedent dat zo'n mafkees als ik met mijn kleine podcastkanaal dit uitzend, of niet?
Ja. Nou ja, je ziet dat op dit moment aan alle kanten. De alternatieve media, noem ik het maar even, die nemen toch een steeds groter marktaandeel over. Ik vraag me af wie er nog kijkt naar de mainstream media. Ik ken maar heel weinig mensen eigenlijk. En ik heb zelf ook al tijden niet meer gekeken. Ja. En ik kijk wel podcasts. Dus, ja, die is wel het een en ander gaande.
Ik wil met jou terugkijken op die zitting van gisteren. Ik heb een paar vragen. Ik heb het dus opgenomen. De rechter zei, en dat, nou, ik weet niet of hij dit gaat zien, maar dankjewel. Zei dat ik het mocht streamen. Dat is leuk. Het mocht niet met beeld. Nou ja, prima, dan doe ik audio. Hemoverende redenen. Oh, daar heb ik wel een vraag over aan jou dan. Ik bedoel, jullie hebben allebei zijn naar de rechterschool geweest. En in een rechtszaal hebben jullie allemaal toga's aan. Nu in Skype was dat niet. Waarom is dat dan nu niet? Of hoe werkt dat?
Omdat je natuurlijk, je bent niet in de rechtszaal. Dit zijn vragen. In de nieuwe tijd, hoe moet je je kleden voor, want je zit eigenlijk thuis, moet je dan in je pak voor de camera gaan zitten? Ja, dat zijn allemaal dingen die zullen zich nog moeten ontwikkelen, maar om eerlijk te zijn, ik vind rechtszittingen horen niet via op afstand te gebeuren. Nee. Die horen echt in de rechtszaal thuis. En dat is toch wel een verschraling als dat op deze manier zou gaan moeten.
Ja. Oké, ik heb dus geen rechter gestudeerd. Ik ben maar gewoon burgerjournalist die onderhand wel bij een hoop zittingen, met name voor jou, is geweest. Voor mij was dit een superspannende. En ik, op mij kwam het over alsof je deze zitting van gisteren, dit is dus een vraag aan jou, ik ga nu naar een vraag toe. Ik heb het gevoel dat dit een zitting was die je in de rechterschool zou kunnen gebruiken.
Ja, het was vrij uitzonderlijk. Ik moet zeggen, ik heb de druk die opgebouwd werd gisteren, is ook niet gebruikelijk in een rechtszaal, dat zeg ik eerlijk. Maar dat komt omdat dit was de derde zitting in rij. Voor hetzelfde onderwerp. En het gaat hier echt om zwaarwegende grondrechten. En we hebben de eerste zitting, hebben uitspraak gehad op 31 december, dat is toen toegewezen. Omdat er geen wettelijke basis was. Men had dat toen gedaan op basis van de wet publieke gezondheid. Ze hebben even nog een artikeltje gevonden en gedacht, nou die kunnen we wel gebruiken om ook dit te doen. Maar die was dus niet specifiek genoeg en heeft de rechter gezegd, dit kan niet, ook al is het. Het is een aantasting van het recht op lichamelijke integriteit en daar is echt een specifieke wettelijke grondslag voor nodig. Die zaak is toegewezen. Met dit vonnis hebben we gelijk voor 30 mensen die in het buitenland echt vastzaten, hebben we een herhaling gedaan van deze zaak, met het verzoek deze mensen ook terug te laten komen naar Nederland. Die zaak werd merkwaardig genoeg afgewezen, terwijl de wettelijke grondslag er nog steeds niet was. En toen heeft de rechter, ja, die grondslag is er dan niet, maar ja, ach, voor dit keer is het toch oké. Okay. Deze zaak die is nu gevoerd nadat de wet gewijzigd is. Hè? Want men heeft binnen 5 dagen een wet door de Tweede en de Eerste Kamer heen gejaagd en gepubliceerd. Dus echt het moet een record zijn, denk ik. Het is niet vaak dat men zo vaak dat men zo snel een wetswijziging doorvoert. En al helemaal niet voor een onderwerp als dit, waar het gaat om echt fundamentele mensenrechten. Daarom heb ik gisteren die druk echt opgevoerd, omdat ik vind het onaanvaardbaar dat een rechter dit verzoek afwijst, terwijl het hier echt, nogmaals, het gaat om fundamentele mensenrechten.
Mark, ik wil er wat over vragen. Die eerste zaak ging om jouw familie, die zaten in Zanzibar, die wilden terugvliegen en de rechter oordeelde. En hij deed dat, hij schreef dat wel uit. Hij zei niet alleen, ik tref een voorziening voor deze mensen, ze mogen terugkomen. Hij was breder en hij onderbouwde het, maar hij bleef wel een beetje weg bij die fundamentele mensenrechten discussie. Dus ik kom op een andere vraag misschien. Dus hij gaf jullie als eisers gelijk, zonder zijn vingers te branden aan dat fundamentele ding. In die tweede rechtszaak verloor je, wat ik dus niet zo goed begrijp, is dat, toen hadden ze die wet gemaakt en toen verloor je. Maar die onderliggende fundamentele mensenrechten discussie, die alsnog wel gevoerd zou moeten worden, die was er in die tweede zaak ook. Dat heb je wel genoemd in je dagvaarding.
Absoluut. Ik heb niet alleen genoemd, we hebben het ook uitgebreid onderbouwd. Dat gaat om het vierde protocol, artikel 3 bij het EVRM. En dat zegt dat je ten alle tijden het recht hebt om terug te keren naar je eigen land. Dat is een keihard grondrecht. Daar zit ook geen clausulering in. Dat betekent dat inbreuken op dit recht, die kun je alleen maar voorstellen, en dat is dan wordt het even juridisch, artikel 15 EVRM zegt, op deze rechten kan inbreuk gemaakt worden in het geval het voortbestaan van het land op het spel staat. In zo'n geval moet je, en zelfs dan nog, alleen voor zover noodzakelijk. Dat is echt een hele hoge toets.
Ik laat, één seconde, zometeen verder. Ik laat fragmenten horen uit de rechtszitting zelf. Ja. Dus zonder beeld, maar dan hoor je wat er daar letterlijk gezegd is. Want zometeen komen we ook op de reactie van de rechter en op de landsadvocaat. Dus dit is hoe jij die woorden koos in die rechtbank.
Het EVRM geeft een sterkere bescherming dan BUPO. Nou, wij zitten in Europa en wij moeten uitgaan van het verdrag wat de sterkste bescherming geeft. En dan kan de staat 10 keer allemaal quotes aanhalen wat daartoe gezegd is. Belangrijk is, wat is gezegd bij vierde protocol, artikel 3. En dat is wat hier leidend moet zijn. Daar is geen ruimte voor een andere interpretatie. En dat is, het is unconceivable to refuse entry on basis of health reasons. Dat is geen woord Frans bij, dat is zoals wat er staat en dat is hoe dit verdrag uitgelegd moet worden. Het kan niet. En het idee waar wij nu in zitten, dat elk grondrecht, omdat er een mogelijkheid is om het in te perken, dan moeten wij dat maar doen, daar zijn die grondrechten niet voor. Grondrechten zijn grondrechten omdat die zijn van de mensen, van de bevolking, van de burgers. Dat zijn gedragsregels voor een staat. En een staat moet daar met zijn vingers vanaf blijven. Tenzij er echt een noodzaak aangetoond wordt.
Oké. Okay. Nou, je zei het met iets meer passie dan nu. Nu je het wat rustiger in de podcast uitlegt. Maar dit waren wel. Maar dit was dus bij dat tweede kortgeding ook zo. Dat is mijn vraag eigenlijk. Dus daar ging de rechter. Ja,
dat was. De rechter volgde een hele aparte redenering. Want de staat die kwam met een verweer en dat is dan uit De travaux préparatoires noemen we dat. Dat zijn de onderhandelingen die gevoerd zijn tijdens het verdrag. He, je hebt het BUPO-verdrag, dat is eigenlijk het verdrag van de Verenigde Naties voor burgerrechten, burger- en politieke rechten, dat is het BUPO-verdrag. Daar staat namelijk deze bepaling ook in. En in het EVRM. Maar in het EVRM is dat veel harder opgenomen. En tijdens die bespreking is gewoon, het kan gewoon niet. En wat deed de rechter nou? Die zei van ja, bij die travaux préparatoires was de opmerking gemaakt dat een quarantaine niet beschouwd kon worden als een onaanvaardbare inbreuk. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Want een quarantaine, dat bedoelen ze dan mee, bij binnenkomst. Dat betekent, als je aankomt, bestaat de mogelijkheid, als je symptomen hebt, een arts stelt het vast, dan kan de burgemeester, gaat er in dit geval over, bevelen dat jij verplicht in quarantaine gaat, maar dan krijg je ook een advocaat toegewezen, en dan krijg je ook een rechter die dat gaat toetsen. Zo zorgvuldig is dat geregeld. Dat de rechter dat op één lijn stelt met de verplichting dat jij in het buitenland maar moet gaan uitharden totdat je een keer een negatieve test hebt, dat is natuurlijk onvergelijkbaar. Ik zie niet hoe dat samenpast. Dat was een hele merkwaardige redenering en dat zie je wel vaker de laatste tijd. Men zoekt een kleine uitweg en hoppakee, daar is het recht verdwenen.
Nou, daar kom ik er zo op, want je gebruikt die woorden ook in de rechtszaal. En het wordt... Ik wil je ook een compliment maken en dat heb ik off camera ook al gedaan. Maar kijk, afgelopen rechtszittingen, als ik er bij jou bij was, dan dacht ik, Jeroen, dat is te veel emotie. Een rechtszaak is, dat zijn ook jouw woorden. Het gaat om de feiten. Je moet het gewoon neerleggen op tafel. Stapeltje van de ene partij, stapeltje van de andere partij. En dan gaat iemand zonder emotie, dat zit te wegen met een blinddoek op. Dat is het recht. En je ging me toch los met je emotie en je passie in die rechtszaal. Dus dat bijt elkaar. Deze keer hinderde me dat niet. En kan ik me voorstellen dat het enige is wat nog rest. Want je maakte een emotioneel appel, juist ook vanwege die historie van die eerdere kortgedingen. Ik wil chronologisch door die rechtszaak heen. Ik heb een paar fragmenten, dus we komen zo meteen hierop, want het gaat verder. Je refereert niet voor niks aan de Verenigde Naties. Die zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Dat handvest wat je net schetste, BUPO, ja, ik ken dat dan weer niet.
Ja, dat is het verdrag voor burgerlijke en politieke rechten.
Top, maar dat zal ook in 1945 begonnen zijn of zo. Wanneer is dat geschreven?
Ik meen dat het in 1950, rond 1950 moet dat, 52 of zo, is dat ondertekend.
Prima, ja. Maar na de Tweede Wereldoorlog, daar wil ik naartoe. Want er is een collega van jou die ook in deze rechtszaal insprak in het Engels. Daar komen we dan zo meteen op. En dat gaat terug op die Tweede Wereldoorlog. Maar een stapje terug. Je zei net, het is misschien wel zonder precedent dat er in 5 dagen een wet door de Eerste en Tweede Kamer gejast is. Compleet op een ander vakgebied, wat ook zonder precedent is. Ja, ik zoek maar een bruggetje als journalist. Is die PCR-test die ergens in januari geschreven was, gepubliceerd was, allemaal binnen 48 uur. Daar doet me dit een beetje aan denken. De rechter vroeg, volgens mij uit oprechte belangstelling aan jou, hoe staat het nou met die rechtszaak over die PCR-test? Komt daar een hoger beroep? Kan jij nog in een zin schetsen waar die PCR-rechtszaak over ging en hoe we daarmee verder gaan?
Ja, die PCR-zaak gaat over de intended use. Waarvoor is deze test geschikt? Dat blijkt uit een CE-certificering die hij wordt toegelaten op de markt met een bepaald gebruik. En in dat gebruik, dat is ook volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten, is dat gebruik, mag die test niet ingezet worden als een diagnosemiddel. En de fabrikanten waarschuwen ook, let op, een positieve test betekent niet dat jij het virus draagt. Een negatieve test betekent niet dat je het niet draagt. Je mag alleen mensen testen die symptomen hebben. En het is eigenlijk voor research use only. Het is een heel beperkt gebruik. En wat men zoals dat nu gaat, kan dat natuurlijk niet. Want het is nu maakt men een diagnose daarmee, want op het moment dat jij positief getest wordt, moet je bijvoorbeeld in het buitenland blijven totdat je negatief bent. Ja. Even kort, ik zal nog even wat was het verweer van de rechter? Die heeft daar ook weer tussenuit geglipt en gezegd, ja, dit is iets tussen een diagnose en geen diagnose in. Dat zijn woordspelletjes en we zijn inderdaad nu in hoger beroep. 29e komt de staat met een verweer en op dit moment staat de zitting voor 15 april. Maar we hebben gevraagd dat naar voren te trekken, want op dit moment worden miljarden aan schade aangericht door deze tests.
Ja, dat zei je, wacht even, een ogenblikje, dat zei je in de rechtszaal ook. De rechter vroeg daar voor mij oprecht belangstellend naar, dat ging zo.
Hoe is het eigenlijk, is daar nou tegen dat PCR-vonnis hoge beroep ingesteld?
Jazeker.
En waar hangt dat? Is dat een spoedappel of niet?
Ja, dat is een spoedappel en dat spoedappel is ook toegekend. We zitten nog alleen, we hebben nu een zittingsdatum in april gekregen. En dat vind ik voor een spoedappel rijkelijk laat. Ja. Want iedere maand worden miljarden schade wordt aangericht door deze test. Een direct gevolg.
En, dus het wordt gevraagd om dat wat naar voren te halen.
Ja, als dat okay. Precies.
Hij is niet voor niks belangstellend, want dat was ook zijn zaak volgens mij, toch? Dat was ook deze rechter. Nou, ik maak bruggetjes even over die PCR-test. Ja, je zou kunnen zeggen, tenminste ik leg dat hier neer en aan jouw reactie graag. De staat, maar eigenlijk de hele wereld, gebruikt de PCR-test of label. Ja, ik kies die woorden niet voor niks zo. We komen zo meteen op hydroxychloroquine en ivermectine te spreken eventjes. Daar had ik een vraag over. Maar of label gebruik van de PCR-test. Toen Rob Elens, de huisarts, hydroxychloroquine of label wilde gebruiken, kreeg hij een dreigbrief van de Gezondheidsraad aan zijn broek. Mag ik dit vergelijking zo maken?
Niet echt, want een medicijn, of zoals HCQ, is ook daadwerkelijk geschikt voor een ander gebruik. De beperkingen van de PCR-test, die komen voort uit de techniek van de PCR-test. Die maakt dat de test nooit geschikt kan zijn of kan worden voor waarvoor het nu ingezet wordt.
Okay.
Dus daar zit een heel groot verschil tussen.
Oké, dankjewel voor dat. Ik krijg de indruk, ja, kijk, de rechtspraak staat onder druk, linksom of rechtsom. Het is voor de rechtspraak, net als alle disciplines momenteel, moeilijk om de caseload te verwerken onder de voorwaarden die de coronacrisis met zich brengt, of de maatregelen met zich brengen. Dat gezegd hebbend, dit is een heel belangrijke zaak. Het kan niet zo zijn dat dat dan tot april duurt, want het was al... Het is niet gisteren of zo dat die PCR-zaak was. Ik weet de datum niet, maar dat was al een tijdje geleden.
Ja, nee, als ik daar nog even op mag reageren. Kijk, die PCR-test, je ziet, die neemt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. En die is ook verantwoordelijk voor de ontwrichting van de samenleving. We sturen allemaal mensen naar huis op het moment dat ze een positieve test hebben, moeten ze 10 dagen in quarantaine. Dat betekent werkuitval, betekent dat mensen in die omgeving uitvallen, betekent dat je niet mag terugreizen, betekent straks zometeen, en ik verwacht dat dat al volgende maand is, dat je niet meer naar school kan gaan, dat je niet meer mag werken als je geen negatieve test hebt. Dus die test, die is de kern van het hele coronaverhaal, en daar moeten we heel snel vanaf.
Het ding is, ik sprak... Edzard Ravelli, nog niet zo lang geleden. En mensen kunnen dat ook terugzien. Maar dat ging dan over het aantal mensen dat positief getest was. En het aantal positief gevallen. En hij liet die grafieken zien. Als je meer mensen test, dan heb je ook een beetje meer positief getallen. En die grafieken, die houden elkaar bij. Met andere woorden, als je meer test, heb je ook meer positief getallen. Komt zo meteen terug. Want jij refereert daar ook aan in de rechtszaak. Edzard zei... hydroxychloroquine en ivermectine, medicijnen die, die werken tegen het coronavirus, die mogen sinds kort. Dus de dwang die erop zat om dat te verbieden, dat is weg. En hij legde de link tussen, ja, we hebben nu dat vaccin. Dus een vaccin ontwikkelen in een spoedprocedure mag niet. Er zijn wettelijke regels tegen. Op het moment dat er een geneesmiddel is, nou, vaccin is ontwikkeld, dus nu hoef je die geneesmiddelen niet meer terug tegen te houden. Jouw reactie?
Nou ja, de vraag is dat of dat zo is, want er is een voorwaardelijke een marketingvergunning afgegeven. Die is voorwaardelijk toegelaten voor een jaar en dat moet iedere maand moeten gerapporteerd worden. Dit is eigenlijk geen echte toelating zoals in de media verteld wordt. De vraag is nu of het verantwoord is door te gaan met het vaccin... Nu er een alternatieve behandelmethode zijn. Dus ja, we zullen zien hoe dat gaat. Wij zullen daar procedures over voeren. Die zijn op dit moment in voorbereiding. Maar daar is nog een hele hoop gaat over gezegd worden.
Oké. Het volgende fragment dat ik wil laten horen gaat over code oranje. Nou, ja, misschien kan jij schetsen voordat ik het laat horen. Wat is code oranje en welke codes zijn er nog meer in de context van je rechtszaak?
Nou, je hebt formeel heb je ook code groen, dan heb je code oranje en dan heb je code rood. De hele wereld staat op dit moment oranje of rood. Groen bestaat eigenlijk niet. Dat is ook niet zo gek, We hebben vorige week gevonden waar dat geregeld is, want dat liet dus de staat in de vorige procedure ook in het midden. Want we hebben dat toen al gevraagd, ja, hoe bepaal je nou eigenlijk of een land oranje of groen? Dat blijkt dus weer gebaseerd te zijn op een Europese regeling. Ze hebben daar een richtlijn voor gemaakt. En daaruit blijkt dat groen is, als jij tot 50 per 100.000 positieve en minder dan 4% positief van alle testen. Maar die test, dat heeft de staat toegegeven in de vorige PCR-procedure, volgens hen is de foutmarge in ieder geval 4%. Volgens ons is die veel hoger, maar dat betekent, dat is een criterium wat je nooit kan bereiken. Eigenlijk dan maak je daarmee de hele wereld pertinent oranje en daarmee verbied je eigenlijk het reis.
Ja, oké. Even tot hier, jou corrigerend. Je zei net groen is, maar je bedoelde te zeggen oranje is.
Nou, vanaf dat is het, zit je daarboven is het oranje. Ik zei in de zitting inderdaad, dit is oranje, maar dit is de ondergrens voor oranje. Als je daaronder zit, is het groen. En daarboven heb je oranje en rood zit je als je op, meen ik, 75.
Dan als ik het goed begrijp in mijn woorden, bij elk geval dat je echt test, dus dat boven die 4% foutmarge komt, ben je dus automatisch oranje. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, precies.
Ik laat horen hoe dat in de rechtszaal ging.
Maar inmiddels hebben we boven water gehaald hoe dat bepaald wordt. Oranje is als je minder dan 50 op de 100.000 mensen, of was het 25? Willem,
50.
50 op de 100.000 en minder dan 4% positief getest. Nou, wij kennen allemaal inmiddels de PCR-test. De staat heeft toegegeven dat de foutmarge, aantal foutpositieven, in ieder geval op 4% ligt. Dus dat betekent dat de hele wereld inderdaad oranje is, want zolang jij met PCR-test aan de gang blijft gaan en blijft knutselen, zal dat nooit onder die 4% komen. Dat kan niet, want dat is namelijk de foutmarge.
Oké. Genoeg daar. Ja, we komen zo meteen op de landsadvocaat. Dat duurt niet heel lang meer, want jij gaat het ook gewoon heel expliciet vragen. Want zeg nou, dit heb je vorige keer gezegd. Is dit het? En er zijn wat andere feiten ook, zoals jij dat dan benadrukt in die zaak. Gaf ze niet echt antwoord op. Voordat we dat gaan doen, kan je, en ik heb daar ook een fragment van, kan je me vertellen wat er gebeurde in de zaak en waarom jij het woord wraking in de mond nam?
Dat komt omdat we hebben inmiddels 3 vonnissen van deze meneer gehad, van deze rechters, meester Vetters. En iedere keer gaat hij uit van, en dan staat er in het vonnis, ja, het is vanzelfsprekend of het is noodzakelijk dat de staat maatregelen neemt. En daar werd ik enorm geïrriteerd over, omdat dat blijkt namelijk nergens uit, want de staat heeft nog nooit bewijzen daarvan geleverd. Kijk, en in een rechtszaal is iets pas een feit als beide partijen het daarover eens zijn. Zijn beide partijen het daar niet over eens, zal eerst een partij bewijzen moeten leveren voordat hij het als een feit kan aanmerken. En ook in deze procedure kwam de staat met 2 uur van tevoren, dat was ook zo bepaald in de dagvaarding, met een conclusie van antwoord. En ook daar was allemaal weer feitenvrij verhalen vertellen. En dat is steeds hoe dat gaat. In elke procedure tot nu toe, de staat komt nooit met feiten. En daarom wilde ik even het kader van deze zitting en van de beoordeling vastleggen samen. Van, zullen we even weten van welke feiten we uitgaan. Maar zoals je gemerkt hebt, lukte dat niet.
Hier komt een fragment.
We gaan er wel goed over nadenken.
Nee, sorry. Dit zijn feiten. En als we daar niet over eens kunnen worden, dan kunnen we eigenlijk stoppen gewoon.
Ja, nou goed, we gaan erover nadenken.
Dat zijn feiten van het RIVM. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Nee. Ik wil graag van de wederpartij horen, betwisten zij deze feiten? Betwist u deze feiten?
Maar welke feiten zegt u dan, gaat het dan precies om?
Ik heb een lijstje gemaakt net, dat voor 98% van de bevolking is het virus ongevaarlijk. Dat is een feit. IFR is volgens de WHO 0,23. Dat is het onderzoek wat gepubliceerd is door de WHO. Dat is een feit. Mensen die overlijden zijn dezelfde mensen die overlijden aan griep. Dat is een feit. PCR-test is volgens de CE-certificering niet bedoeld voor asymptomaten. Dat is nu nog bevestigd door de WHO. Die hebben daar een nieuwe richtlijn voor gegeven. Nog een keer om dat nog een keer te benadrukken. Dat is een feit. En wij zitten allemaal asymptomaten te testen. De test toont geen infectie aan. Dat is een feit. Ik bedoel, daar kunnen we toch niet over, hoeven we toch niet over te discussiëren.
Oké. Dat is wat u. Ik gaf het meneer Engel nog, die steekt zijn vinger op. En iemand die zijn vinger opsteekt, die vraagt de beurt. Wilt u nog iets zeggen?
Meneer, ik ga u vragen. Als wij niet over feiten eens kunnen zijn, dan heeft dit geen zin. Want we hebben nu een paar vonnissen, we hebben 4 zittingen gehad met u. U komt steeds, iedere keer als de gemeente ook maar een heel klein visje opgooit, neemt u dat als uitgangspunt om het af te wijzen. En echt waar, ik heb vertrouwen in de rechtspraak, omdat ik denk dat er echt rechters zijn die echt hun werk willen doen, die de rechtsstaat willen verdedigen, die vinden dat grondrechten iets is wat we moeten verdedigen. Weet u, en ik, als wij niet eens kunnen worden over dingen die gewoon vaststaan, wat doen wij dan hier?
Oké, en de volgende ga ik even reageren.
Ja,
Oké, tot zover. De rechter gaat je dan uitleggen dat je, wat je net zelf ook al zegt, de ene partij heeft zijn versie van de werkelijkheid, de andere partij heeft zijn versie van de werkelijkheid. De rechter neemt dat tot zich, neemt dat mee en gaat zitten wegen en komt dan terug met de echte versie van de werkelijkheid zoals de rechter dat ziet. Maar wat er gebeurde, en ik interpreteer dat in ieder geval, is die rechter die voelde zich wel aangevallen. Terecht ook met de woorden die je kiest, want je was wel fel. En zei, moet ik hier als rechter nu, dat ga ik niet doen, hè? Zo werkt dat niet, meneer Pols. Maar dat was helemaal niet je vraag ook. Want jij
nee.
Zei, ja, doe maar.
Hij had eigenlijk, had hij gewoon aan de wederpartij, aan de staat moeten vragen, betwist u deze feit? Dat was juist geweest, dat was normaal geweest. Maar je merkt dat dat was niet per toeval, en daarom raakte ik ook zo geïrriteerd. Hij ontdook het weer. Hij wilde niet helpen die feiten vast te stellen. Dat was vooringenomenheid, want hij gebruikt ook constant die fake feiten in zijn vonnissen. En je merkte hoe hij daar maar omheen bleef draaien en niet duidelijkheid wilde scheppen. Want wat was er nou eenvoudiger geweest dan te zeggen, nou, dit zegt meneer Pols, welke van deze feiten betwist u?
Ja, maar als je zo, als je buiten de rechtszaak zo over je rechter spreekt, dan moet je hem als jurist toch vragen. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Er spreekt weinig vertrouwen uit wat je nu zegt.
Dat klopt. Er zijn meerdere. Ten eerste hebben we al gezien dat een wraking, dan kom je voor een wrakingskamer en dan zit je met hetzelfde probleem. Je hebt uitstel van je vonnis. We hebben nu in ieder geval nog de mogelijkheid dat er een vonnis uitgesproken wordt, dat ze op tijd terug kan komen. En ik hoop ook dat hierdoor toch ook druk uitgeoefend wordt van, ja, hè, dat toch nagedacht wordt, waar zijn we hiermee bezig? En je merkte aan de staat, ja, die zei heel zuinigjes, ja, dat kan ik natuurlijk niet doen. Maar erg overtuigend kwam het niet over. In ieder geval heeft de rechter nu gezegd, ik ga er toch nog eens even naar kijken.
Nou, daar kom ik zo op, want volgens mij zei hij gewoon letterlijk, ik ga naar de briefing van Jaap van Dissel kijken, maar ik ben benieuwd hoe jij dat interpreteerde. Maar de vraag werd behoorlijk expliciet gesteld aan de landsadvocaat. En die zegt, ja, meneer Pols, je vraagt me hier het onmogelijke. En dat in zichzelf, ik laat het je nu horen.
Een reactie van uw kant. Dus, ja, meneer Pols heeft wat concrete behoefte aan een paar concrete antwoorden. Het is aan u om daarop te reageren.
Ja, ik kan daar kort over zijn. Ik betwist de feiten. Ik heb zojuist in mijn eerste termijn al het nodige gezegd over de noodzaak van de maatregelen. Ik verwijs naar de OMT-adviezen. Ik verwijs naar de presentaties van de heer Van Dissel aan de Tweede Kamer. En daar, ja, dus, wat de heer Pols graag van mij wil, dit is het onmogelijke.
Mevrouw, dit zijn feiten van meneer Van Dissel die ik hier net opnoemde. Daarom noem ik ze ook op. Dit zijn de feiten die meneer Van Dissel in zijn presentatie zegt. Hè? Even maar, voor de duidelijkheid.
Dus laten we daar niet over zoeken, want het is nu aan de rechter om daar uiteindelijk een...
Ik begrijp de reactie van mevrouw Pietermaat als volgt. Zij zegt... Op basis van wat u naar voren brengt, reageer ik onder verwijzing, hè, met een verwijzing naar de publicaties van RIVM en in het bijzonder de recente presentatie van Van Dissel. Nou, u heeft die informatie beide eigenlijk tot onderwerp gemaakt van dit debat. Dus wij zullen daar ook nog eens even goed naar kijken en luisteren en lezen. En voor zover het relevant is, en veel zal relevant zijn voor de vordering zoals die is geformuleerd, zal ik daar in mijn vonnis op ingaan. Zo simpel is dat.
Nou, top, dat klinkt goed. Behalve dat ik nu het gevoel heb dat er een rechter gaat zitten kijken naar de verhandeling van Van Dissel. En dat hij daar dan zelf uit kan putten, of hoe moet ik dat zien?
Ja, dat kan hij doen, maar waar het hier eigenlijk om gaat, en dat is waar in al die rechtszaken het misgaat, je moet een stapje terug doen. Want het gaat steeds over maatregelen die genomen zijn, over vrijheidsbeperkingen. Het eerste wat je als rechter moet doen, van toetsen, bestaat die noodzaak? En die noodzaak, die toont de staat nooit aan. Zij roepen altijd, ja, het is een noodzaak, maar... Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Een noodzaak ontstaat niet omdat je roept dat er een noodzaak is. Nee, dat moet blijken uit feiten. En daar schort het aan, want ze komen nooit met getallen of feiten. Ze hebben het alleen maar over, je hoorde ook nu weer, ja, we willen toch niet zo'n situatie als in Engeland. Dan vraag je, ja, wat is er dan in Engeland? Leg maar uit. Ik ken allemaal plaatjes met doodskisten, allemaal erg schokkend, maar het zegt mij niks, zolang je niet weet wat de statistieken en de feiten zijn. En als je daarnaar kijkt, dan zie je vaak dat er heel weinig aan de hand is, of niets aan de hand, niets bijzonders in ieder geval aan de hand is. Ik wil het wel even benadrukken, in deze tijd van het jaar sterven altijd veel mensen aan virussen. En in die zin mag je gewoon zeggen, er is niets bijzonders aan de hand.
Ik was een beetje nerveus aan het worden terwijl ik de rechtszaak volgde, want ik had die dagvaarding gelezen en die gaat over heel iets anders dan waar je tot dat moment aan toe in de rechtszaak over gehad hebt. Het gaat namelijk over een dame die in Israël is en die om voor haar belangrijke redenen zegt, ik ga die PCR-test niet ondergaan. Kan jij schetsen, want ik heb daar geen fragment van, wat is de emotionele reden van die mevrouw om niet PCR getest te willen worden?
Nou, deze mevrouw die even kort, zij is in november is zij naar Israël gegaan, omdat haar moeder in het ziekenhuis ligt. Haar moeder is in december overleden en ze heeft vanwege Joodse tradities moest ze nog een maand blijven. Dan heb je allemaal rituelen en ze wil 31 januari terugkomen. Zij is een nakomeling van slachtoffer van de Jodenvervolging. En er zijn 81 familieleden van haar zijn omgekomen in Auschwitz. Daarnaast zijn een aantal familieleden die hebben de oorlog overleefd, maar die zijn slachtoffer geweest van Jozef Mengele, van medische experimenten. In nagedachtenis van haar familieleden heeft zij besloten om nooit in haar leven een gedwongen medische handeling te ondergaan. Vandaar dat, en dat merkt je ook aan haar stem, ze was emotioneel, want dit is voor haar een heel emotioneel punt. En ik verwees daar ook naar, want dit laat namelijk zien, hè, we hebben het allemaal maar over maatregelen, over testje dit en testje dat. Nee, we hebben het hier echt over ingrijpende beginselen die hier terzijde geschoven worden en waar we 70 jaar lang mee bezig zijn geweest om dat op te bouwen. En dat is eigenlijk waar deze zaak over ging. Het gaat over mensen. Het gaat, wat roept dit op bij mensen? En daarom vond ik dat een... In deze zaak maakt dat duidelijk. Je kan er allemaal zo makkelijk over praten. Virussen dit en we testen dat. Nee, we hebben het hier over mensen en we hebben het hier over maatregelen die mensen raken.
Ja, nou, haar betoog raakte mij ook. En ongetwijfeld ook, ja, maar goed, ik moet niet spreken voor de advocaat van de staat en voor de rechter. Maar ze verwoordde dat mooi. Daarna ging die rechtszaak dieper. En dat maakt dat ik zeg, dit is volgens mij zonder precedent. Ja, nou, dat wil ik aan jou vragen. Even beschouwend op kort gedingzitting. Is dat vaker in Nederland, dat artikel 10 en artikel 11 van de grondwet zo op de voorgrond zitten en op deze manier worden... Volgens mij is dat nieuw of zo.
Dan heb je het over de lichamelijke integriteit, aantasting van... ja... Op zich is er wel vaker, er zijn vaker procedures over gevoerd. Ik kan me herinneren, er is een zaak geweest dat ging over het verplicht testen van een aanrander om te kijken of hij HIV positief was. Daar is een hele uitgebreide procedure over geweest en dat gaat ook simpelweg omdat het is een invasieve test. Dat betekent je moet een lichaam binnen. Dat is echt het lichaam is van jou. Jij hoort erover te beschikken wat met jouw lichaam gebeurt. Destijds was dat een hele belangrijke zaak. En het gemak nu waarmee dit terzijde wordt geschoven. Kijk, bijna al die zaken die wij hebben gevoerd de afgelopen jaar, die 10 rechtszaken zijn het inmiddels, die gaan allemaal over fundamentele mensenrechten. Dat betekent, we zitten nu in een tijd dat al deze rechten die we nadat de Tweede Wereldoorlog afgelopen was, waarvan wij gezegd hebben om herhaling te voorkomen wat er gebeurd is, moeten we deze rechten respecteren. En die zijn in een jaar tijd allemaal opzij geschoven. En vandaar ook dat al die rechtszittingen, die gaan over fundamentele mensenrechten. En dat is denk ik wel een verdieping nu van het recht, maar vooral, het laat ook het falen van de rechtspraak zien.
Ja, nou daar, de volgende spreker in de rechtszaak waar ik een fragmenten van heb klaargezet, ja, dat is dan in het Engels. Het is niet heel lang, voor mensen die geen Engels kennen, ik zal het proberen te ondertitelen in het filmpje. Maar die gaat een stapje dieper dan waar jij, Jeroen en ik net dit gesprek mee begonnen zijn. Jij zegt, ja, er is een grondwet in Nederland en we hebben internationale verdragen. En alleen als er echt heel belangrijke reden is, hè, het belang van de staat of zo, de voortbestaan van de staat staat op het spel, dan zou je daar eventueel met onderbouwing inbreuk op kunnen maken. Deze meneer gaat verder en zegt, wacht even, dit soort grondrechten en verdragen, die overstijgen de staat. Eerst heb je die verdragen, daarna richten we de staat in en die staat doet dan de wet bedenken met elkaar. Maar aan deze fundamentele rechten mag je niet komen. En ja, dat was een appel dat ik nog niet eerder zo heb gehoord. Ik wil een stukje laten horen daarvan.
All the rights like informed consent, which is the autonomy to decide on my body what I want to have, and also the privacy, because if you do a test or whatever medical procedure you do, there is an outcome, there is a result, and nobody else, it has to be in a secrecy. So even the court cannot ask somebody to reveal his medical file. So either we're going to keep and preserve, and this is the job of us, the lawyers and the judges and all the legal system, or we're going to go back to what happened 80 years ago and before, when the country was much stronger than the individual, and it's a very, very slippery slope, because it starts now with tests, it will come further for treatment like vaccine, and then you will have a digital passport when you will have to reveal everything that people say that you can endanger others.
Wil je daar iets op aanvullen?
Ik ben erg blij met zijn bijdrage. Hij heeft precies verwoord waar het hier over gaat. En dat is ook de reden waarom ik toch redelijk emotioneel werd. Normaal gesproken blijf ik altijd, meestal blijf ik heel rustig in de rechtszaal. Maar het gemak waarmee mensenrechten opzij geschoven worden, dat doet mij als jurist pijn. Weet je, dit is waar het om gaat. Dit is de basis van onze samenleving. En de slordigheid en het gemak waarmee al die rechten opzij geschoven worden en waar de rechtspraak daarin meegaat, dat is voor mij gewoon schokkend. Hè? Dus vandaar ook mijn felle toon van, kijk, ook de staat, het gemak waarmee zij daarover praten, over dit soort rechten, laat zien dat wij op dit moment niet in goede handen zijn. Want mensen vergeten wel eens, grondrechten zijn er niet voor de staat om uit te delen als gunst, of dat zij ons daar een plezier mee doen. Nee, het zijn juist grondrechten, omdat een staat, dat zijn spelregels voor de staat. Zij moeten deze rechten respecteren en slechts in echt enorme uitzonderlijke gevallen, en dan moeten ze dat ook heel goed onderbouwen, kunnen ze daar een tijdelijke inbreuk op maken. Maar niet zoals dat nu gaat, dat wij al 10 maanden lang in een soort dictatuur leven, waarbij onze grondrechten maar even opgeschort zijn allemaal.
Nou, er komt nu een tweede fragment van deze Engels sprekende mensenrechtenadvocaat vanuit Israël. Kijk, hij spreekt ook meester Vetter, de rechter, aan. Hij zegt in het Engels, en dat parafraseer ik, als de staat dit doet, als Mark Rutte, Hugo de Jonge, vet grappig, als de regering en de Tweede Kamer dit doen, en ze doen hun werk dus gewoon niet goed wat betreft de mensenrechten, dan val je terug op de rechter. En rechter, het is aan jou om te zeggen, Mark, je moet een andere oplossing verzinnen. De oplossing die je nu gekozen hebt, kan niet. Dat is dit fragment.
It's the democratic system is giving power to the individual in an artificial way in order to narrow, to diminish a little bit the power of the government, the power of the regime. Why? Because we want to have a glue of people together. We don't want people to start fighting with each other. And the new doctrine, the new norm that everybody is potentially a threat to everybody else, that has to be stopped by the court. The court has to say, this is where I draw the line. You can find other solution to the government. Definitely when you're talking about rights that you are not giving to the people, so you will not be able to take them to the people. And I believe, you know, Anne Frank, everybody are visiting that museum, about 1 million people a year, beside maybe 2020. This is one of the most tourist places in the world. Everybody remember Anne Frank and the people that helped her. Nobody remembers what the majority have done at that time. The majority was just playing along. And I think we have to take a stand and we have to say, we understand, even if we believe governments are trying to do their best, there are many, many big question marks. And I think I understand here and there what you were talking about what is going on around here. But even if there is no question mark serious, even though there are, but it's not only about that. There are some rules, some borders that you, the judge, your honor, had to make sure that they are not being crossed. Thank you very much,
Mr.
for
Turkel,
allowing
thank
me.
Thank you very much for your beautiful wordings.
Hij zette daar in mijn woorden de rechter op zijn nummer. Want dit is de rechter die de vorige keer zei, nou, ik ga even met de staat mee.
Ja, kijk, want de rol van de rechtspraak die is in mijn, naar mijn mening op twee wijzen verwerpelijk. Ik kan geen ander woord daarvoor bedenken, want dat is wat het is. Enerzijds hoort de rechtspraak ons te beschermen. Op het moment dat een staat onze rechten onrechtmatig inperkt, wordt de rechter te zeggen, lieve staat, alles goed en wel, maar dit kan niet. Maar daar zit nog een andere kant aan. Want de rechter legitimeert het handelen namelijk van de staat. Want wat doet de staat? Die zegt, kijk hier, we hebben het door een rechter laten toetsen en het is allemaal prima. Dus het werkt naar twee kanten toe. En daarmee vind ik de rol die de rechtspraak tot nu toe speelt, zij zitten echt op een enorm hellend vlak. En we gaan kijken waar dit eindigt. En ik hoop echt dat de rechtspraak zijn verantwoording eindelijk neemt, want die nemen ze tot nu toe niet. Maar je kan je voorstellen dat mocht het tij keren, zal ook de rechtspraak ter verantwoording geroepen moeten worden. Want ze hebben gefaald. Ze hebben echt gefaald. Zij hebben namelijk de sleutel om deze onrechtmatige situatie te beëindigen, hebben zij in hun handen. En zij gebruiken dat niet. Integendeel, zij ondersteunen de staat en dat is niet hun taak.
Nou, nu loop je op de zaken vooruit. Meester Vetter heeft tot 28 om daarover na te denken en met wijsheid daarin vonnis te bedenken. Waar ik wat me te binnen schoot. Ik ben wel een beetje hoopvol, dat wou ik maar zeggen. Ik geloof dat jij meer
vertrouwt. Nou, nee, maar kijk, het gaat om. Dit is natuurlijk de tiende zaak. We hebben in de zomer een hele fundamentele zaak gehad. Die echt over onze grondrechten ging. Dat ging alleen maar daarover. En dat is echt met een pennenstreek van tafel geveegd. Op een ondenkbare manier. We hebben daarna demonstratierecht, wat op een ongekende wijze ingeperkt is en de rechter zag dat het goed was. We hebben met die PCR-test dat wij gewoon vragen om onderbouwing van de maatregel. Dat is het minste wat de staat moet doen. Een onderbouwing geven. Vond de rechtspraak niet nodig. Dus we hebben al een hele geschiedenis hiervoor. En daar is één zaak waar hij dan inderdaad een goed vonnis heeft gewezen, zonder in te gaan op die grondrechten. Maar daarna is hij weer gekeerd. Dus ik denk dat het verwijt wat ik hier maak, dat inmiddels wel gerechtvaardigd is. Want het zijn geen incidenten, het is een lijn die we zien.
Wat misschien wel nieuw is, is dit. Je won 31 december, je familie mocht terug naar huis. En eigenlijk in zijn vonnis schreef de rechter ook op van luister, hij heeft gewoon een punt. Hij zette het niet zo zwaar aan dat hij de mensenrechten en internationale verdragen aanhaalde. Maar je voelde wel dat hij die kant op bewoog. Daarna, reactief, werd de wet aangepast. Dat weekend is het team van Mark Rutte aan het typen gegaan en op zondagavond was er een nieuwe wet. Nu gebeurt er iets anders. Jeroen Pol staat weer voor de rechter en daags ervoor, voor je zitting, wordt er een extra eis aan inreizen toegevoegd. Nu moet je ook de PCR-sneltest toevoegen. Dus op het moment dat we, want daar ging deze rechtszaak niet over, op het moment dat je wint, stel onverhoopt Jeroen wint, Nou, dan moet hij gewoon weer opnieuw een kort geding starten, want dan heb je in ieder geval nog de PCR-sneltest. Of hoe werkt dat?
Nee. Op het moment dat deze zaak toegewezen wordt, valt ook die tweede test. Want dat is namelijk dezelfde eis. Zonder, als die test positief is, kom je niet mee. Dus worden we in het gelijk gesteld, dan winnen niet wij, dan wint heel Nederland. Want dan hebben wij een klein stukje van onze vrijheid die weggenomen is weer terug.
Iemand zei op Twitter van, vind je dan vliegen vanuit het buitenland ook een soort mensenrecht? Dat was gewoon een flauwe opmerking. Maar het raakt wel iets, want ja, internationaal vliegverkeer wordt momenteel uitgezet.
Ja, kijk, in de grondwet staat niet alleen dat we het recht hebben om ten alle tijde terug te keren. Er staat ook in de grondwet dat we ten alle tijde het recht hebben om te vertrekken. We hebben daar geen toestemming voor nodig. Wij leven niet, nog niet, in een communistisch systeem waarbij wij een vergunning moeten vragen of we alsjeblieft weg mogen. Als jij zin hebt om te gaan, moet je gewoon kunnen gaan. En zonder dat de staat daar een moreel oordeel over heeft. Alleen al het morele oordeel daarover is al over de grens. Dat kan niet.
Ik heb met jou wel eens off-camera gefilosofeerd en de laatste tijd meer dan in het begin. Van ja, oké, als dit jouw lijstje met feiten die we net opnoemden, als dit de feiten zijn, en ik zie dat ook, dan is het beleid van Mark Rutte, dat volgt daar niet uit. Dus ja, daar zit dan een andere motief achter. En dat is dan mijn laatste vraag. Wat moeten we daar nou mee als de onderbouwing van Mark Rutte's beleid niet ligt in het medische, niet ligt in de ernst van een virus? Waar ik naartoe wil, volgende week is er een overleg van het World Economic Forum. Je voelt het misschien al aankomen. Hoe bewegen wij verder als Mark Rutte met die repressie verder beweegt naar ons toe?
Kijk, wij als bevolking hebben de sleutel in handen om hier een einde aan te maken. Wat Mark Rutte en zijn team op dit moment doet, daar hebben zij geen democratisch mandaat voor. Wat zij doen is een machtsgreep plegen. Het is niet meer en het is niet minder dan dat. Dus het is aan ons als bevolking om te zeggen, dit kan niet. En als je het mij eerlijk vraagt, deze mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, die moeten aangehouden worden en vervolgd worden. Zij plegen ernstige strafbare feiten op dit moment. En ik kan me voorstellen dat als dit verhaal, als het wiel draait, dat er een tribunaal komt waar deze mensen berecht gaan worden. Ik zie geen andere uitkomst dan dit.
Je gebruikt zware woorden, maar gisteren in de Tweede Kamer zei Mark Rutte min of meer hetzelfde. Hij zei, je kan me niet ontslaan. En al eerder is er gespeculeerd over het uitstellen of niet door laten gaan van onze verkiezingen. Dus ja, dan zitten we met Mark die gewoon doorgaat. Dus ik voel waar je heen wil, Jeroen.
Ik denk, zij denken dit te kunnen doen. Ze hebben natuurlijk een enorme macht. Ze hebben oneindige financiële middelen, wat natuurlijk onze middelen zijn, ja, die ze op
precies,
dit moment inzetten.
Voor mij geld.
Ja, zij heffen belastingen om ziekenhuizen te betalen, om het land goed te besturen. En ze gebruiken dat op dit moment om het land in de ruïne te drijven en onze rechten weg te nemen. Dus ik overdrijf dan ook niet wat ik zeg. Dit zijn zware strafbare feiten. Maar zij onderschatten, denk ik, uiteindelijk de mens. En ik denk dat de vrijheidsdrang van de mens sterker is en dat je dat minder voorspelbaar is dan deze mensen denken. En het is ongetwijfeld allemaal heel goed voorbereid, maar ik hou hoop dat wij dit kunnen keren. En we zijn niet alleen, er zijn enorm veel mensen die zich daarvoor inzetten en ik heb goede hoop dat dat gaat.
Ja, nou, dit is daarom nodig ik je ook graag uit. Het zijn gesprekken van hoop. Ik heb ook hoop. Komende zondag. Ik doe even een pitch voor mezelf. Waar ben jij zondag? Rond de middaguur?
Ik zal iets later zijn. Ik denk rond een uur of twee. Ik neem een thermoskan koffie mee. En ik ga koffie drinken op het Museumplein.
Oh, gezellig. Nou, ik ben vanaf 1:30 zit ik aan de zuidkant op een bankje. En dan kijk ik zo wie er aankomen lopen. En mensen die dan aankomen lopen zeggen, zal ik eens een praatje maken? Zoals je ook met Jeroen Pols praat. Die zijn welkom. Maak een reportage over. Ik zie je daar op het midden van het veld, van de randen. Gezellig. Ik heb ook een thermoskan bij me. Gaan we koffie drinken?
Fantastisch, Rico. Gaan we doen.
Goed je te spreken, Jeroen. Tot zondag. En iedereen die dit ziet, tot zondag. Amsterdam, Museumplein. Gaan we koffie drinken? Koekje erbij, zeggen een hoop mensen. Tot de volgende keer, Jeroen.
Dat vond ik.
Niet normaal maken wat niet normaal is. Is.
Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Rocky. Laat staan dat ik me kan ingaan over vuur.